Vanuit de Bijbel lezen. Ik ga twee gedeeltes voorlezen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Straks in de preek ga ik nog een derde gedeelte eruit voorlezen. En zal ik nog een aantal andere teksten uit dezelfde brief citeren. Het eerste stukje wat ik wil lezen is uit hoofdstuk 2, de eerste 5 versen. Efeziërs 2 vanaf vers 1. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten wij ons allen ook eens beheersen door onze wereldse begeerten en we volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn. Net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Ja. En het tweede gedeelte is uit hoofdstuk 4... Hoofdstuk 4 van vers 11 tot 15. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat we alles samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God in eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen, met elke wind maar meewaaien en met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Christus. Tot zover. Als je door de eerste versen leest, en dat vind je overal in Efeziërs terug, dan zie je een scherp contrast tussen het leven met en het leven zonder Christus. Heel zwart-wit. Het gaat over dingen als de zonde achter je laten, leven zoals God het wil. En Paulus gaat er uitgebreid op in. Maar vandaag wil ik het hebben over wat daarachter ligt. En wat in Efeze ook nadrukkelijk aan de orde komt, ook al lees je daar makkelijk overheen. Wat daarachter ligt, dat is onze, ik zou zeggen, onze manier van denken. Onze mentaliteit. Onze levensstijl wordt natuurlijk erg beïnvloed door onze manier van denken. Door onze opinies, door de waarden die we hanteren, onze overtuigingen, kortom, gewoon door alles wat in ons hoofd zit. En wij zijn allemaal individualisten. We hebben allemaal onze eigen mening, onze eigen opinie, onze eigen inzichten. Tenminste, dat denken we. En tot op zekere hoogte is dat ook wel waar. Zelfs als je kijkt in zo'n kleine groep als hier, binnen één stad, en allemaal christenen, hoeveel verschillende meningen hebben we hier niet met elkaar? Over allerlei onderwerpen. Hoeveel uiteenlopende visies hebben we niet met elkaar? En zo zijn we ook opgevoed. We worden geleerd om zelfstandig te denken. We worden geleerd om onze eigen mening te vormen. We ontwikkelen onze eigen persoonlijke smaak. Onze eigen stijl. We kunnen soms zelfs trots op zijn. Te authentiek zijn. Niet zomaar de massa volgen. Maar tegelijkertijd, hè, onderschat niet. Onderschat niet hoe ongelooflijk je beïnvloed wordt door alle mensen om je heen. Het begint met je opvoeding al. Natuurlijk. Maar gewoon in het dagelijks leven. Door omgaan met andere mensen, met je vrienden. collega's, mensen op school, mensen in de buurt, mensen in de winkel, in sociale media, ook films en boeken en tv en weet ik wat allemaal. Mensen beïnvloeden elkaar op allerlei manieren, soms heel bewust en soms onbewust. We denken dat we allemaal eigen en authentiek zijn, maar misschien zijn we eigenlijk allemaal wel veel meer nog allemaal naapers en napraters. En dat is niet verkeerd hoor, dat is heel goed. Ik bedoel, als wij elkaar niet zouden beïnvloeden en we werkelijk individualisten zouden zijn en iedereen zijn eigen ideeën had, dan werd het een behoorlijke chaos. Dan kun je eigenlijk geen maatschappij met elkaar vormen. Dus het is goed dat we op elkaar inslijpen. Het is goed dat we elkaar beïnvloeden. Het is goed dat we toch een heleboel dingen met elkaar gemeen hebben. Het simpelste voorbeeld is natuurlijk gewoon verkeersregels. Dat is een hele simpele. Als we allemaal maar gewoon deden in het verkeer op de manier zoals wij dachten dat het goed was, ja, dan kun je de chaos niet meer voorstellen. De een denkt dat links rijden beter is en de ander denkt dat in het midden beter is en de derde rechts. En ja, noem maar op. Wat de een snel vindt, vindt de ander langzaam. Wat de een veilig is, vindt de ander niet Nou ja, ga maar door. En heel veel dingen hebben we dan ook met elkaar geregeld. In allerlei regels en wetten of gebruiken en gewoontes die niet eens op papier staan. Het is goed dat we ook samen op een vergelijkbare manier met elkaar omgaan. Dat we dat geleerd hebben om dat op een soortgelijke manier te doen. Natuurlijk. Samenleving wat anders niet mogelijk. En er zijn ook een heleboel dingen die zijn misschien niet goed, maar dat maakt gewoon allemaal niet uit. En of nou de ene periode van een paar jaar het allemaal grote brillenglazen zijn en dan weer kleine glazen. Ja, je ziet dat het toch beïnvloedt. We doen er allemaal weer aan mee. En is het weer, moet er weer een andere bril komen. En dat maakt natuurlijk niks uit. En of de broeken nou nauw zijn of dat ze wijd zijn of dat de kleuren nou fel zijn of gedekt dit jaar. Je merkt toch dat je erdoor beïnvloed wordt en allemaal als je foto's ziet van toen je een heel stuk jonger was, dan denk je van, ja, zo zou ik er niet meer bij willen lopen nu, hè? Hoe heb ik dat kunnen doen? En dat geeft niet, dat maakt natuurlijk allemaal niks uit. Dus je hebt beïnvloeding van elkaar die heel goed is, omdat het een samenleving mogelijk maakt. En er zijn dingen, dat maakt gewoon niet uit. Maar er is ook beïnvloeding van elkaar die gewoon negatief is, die verkeerd is, antichristelijk, immoreel, egoïstisch, noem maar op wat voor woorden je op kunt plakken. Er zijn ook heel veel verkeerde invloeden, verkeerde manieren waarop mensen elkaar beïnvloeden. En soms kan dat bewust zijn, hè, via reclame, of opiniemakers of partijen en organisaties die proberen je te beïnvloeden op een bepaalde manier die niet goed is. Maar dat heb je dan vaak wel in de gaten. Dan kun je tegen wapenen. Maar het allergevaarlijkste is eigenlijk dat je door zoveel dingen beïnvloed wordt, met daarbij ook die negatieve aspecten, zonder dat je het in de gaten hebt. En dat gebeurt ons allemaal, natuurlijk. En er zijn zoveel dingen, je leeft er middenin, zoveel manieren waarop gedacht wordt, zoveel dingen die gebeuren die we volkomen normaal vinden. Het komt niet eens in je op dat het anders kan. Want zo ben je beïnvloed door alle anderen om je heen. En die ongemerkte beïnvloeding, dat is volgens mij een van de dingen waar Paulus het over heeft in zijn brief aan de Efeziërs. Voor het is die zin die we net gelezen hebben, hey, ik ga hem nog eens voorlezen, uit hoofdstuk 2. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van de wereld, de heerser van de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. En zo'n zinsnede komt 2 of 3 keer voor in de brief aan de Efeziërs. Hij heeft het over machten in de lucht, hij heeft het over wereldbeheersers, hij heeft het over de listen van de duivel en soortgelijke termen. En dan zegt hij in het tweede gedeelte wat we gelezen hebben, dat we opgebouwd moeten worden, zodat we niet meer stuurloos ronddobberen en met alle winden maar meewaaien. Eenvoudig, omdat we het niet in de gaten hebben. Want we worden beïnvloed door dat wat er in de, ik zou zeggen gewoon, in de lucht zit. Door de geest van de tijd. Daar worden we door beïnvloed. Het is eigenlijk bijna vergelijkbare termen als Paulus gebruikt. Paulus heeft het over de machten in de lucht. En de geest die werkzaam is in hen die God ongehoorzaam is. Dat wat in de lucht hangt en de geest van onze tijd, die komt binnen via de mensen en via de media. En voor gedeelte is het goed en voor gedeelte is het onschuldig, maar er zitten ook verkeerde dingen tussen. We worden beïnvloed door elkaar, terwijl we eigenlijk denken dat we onze eigen keuzes maken. Maar een heleboel dingen heb je geen keuzes gemaakt, maar je dobbert maar mee. Je waait maar mee op de wind van de tijd. En nogmaals, dat gebeurt op allerlei manieren. In wat er gezegd wordt, maar ook in wat je ziet. Gewoon in levens van anderen. Hoe andere mensen leven. Hoe ze met dingen omgaan en de dingen doen. Je wordt erdoor beïnvloed. We ademen die lucht in. We leven in deze tijd. En alles wat je vaak genoeg ziet en hoort, dat wordt normaal. En daar denk je niet meer over na. Het is niet zo dat je denkt van het is wel goed. Nee, je denkt er überhaupt niet over. Zo gaat het gewoon, zo is het nou eenmaal. Maar er zitten heel wat dingen in de lucht die botsen met dat wat de Bijbel ons aanreikt. En daarom zegt Paulus, dat hebben we niet gelezen, maar het staat ook in Efeze in vers 21, dat onze geest en ons denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dan zegt hij dus inderdaad in hoofdstuk 4 dat we opgebouwd moeten worden, zodat we niet met alle winden meewaaien. Of zoals hij even verder zegt, dat we niet de weg van de heidenen gaan met hun loze denkbeelden. Dus niet meegaan in die denkbeelden, in de geest van de tijd, zomaar omdat we het niet in de gaten hebben. Maar in tegendeel zegt hij dat we Christus mogen leren kennen en door hem verlicht worden. Hij zegt dan ook dat we moeten proberen te begrijpen wat de Heer wil. Dus dat is bewust erover nadenken. Zodat we achterkomen dat onze gedachten, onze verlangens, ambities, normen soms op een negatieve manier beïnvloed worden door dat wat in de lucht hangt, door de geest van de tijd waar we in leven. Want daar zitten dingen bij die gewoon niet goed zijn, die botsen met de wil van God. Dat is nog heel theoretisch, als ik het nu allemaal zeg. Ik wil een paar voorbeelden proberen te noemen. En dat is eigenlijk heel moeilijk. Want de beste voorbeelden zouden eigenlijk die dingen zijn die ik helemaal niet kan verzinnen. En waarvan ik het zelf helemaal niet in de gaten heb dat het gebeurt. Dat het zo gewoon is dat het niet in me opkomt om er zelfs maar over na te denken. Maar ik noem een paar voorbeelden. En dan zeg ik niet van, dit wordt er nu gezegd. En dat zegt de Bijbel, maar gewoon als een thema alleen van, hey, daar zit wel een spanningsveld waar je inderdaad bewust op zoek zou moeten zijn zelf naar wat is daar dan de wil van God. Als je eerst nadenkt aan een thema als geld, bezit. De manier waarop wij omgaan met dingen die wij volgens ons persoonlijk eigendom beschouwen. En we worden allemaal beïnvloed door het streven naar meer, door de discussies over procentjes koopkrachtverhoging enzovoort. Het moet altijd meer, mooier, groter, zelfs als je al een miljoen verdient. Dan kun je zeggen van, hey, hoe verhoudt mijn denken over geld en bezit? Hoe wordt dat beïnvloed door die wereld waarin ik leef? En hoe verhoudt dat zich nou tot Bijbelse principes als bijvoorbeeld tevreden zijn als je op deze wereld voedsel, kleding en onderdak hebt? Over delen als Jezus zegt dat je twee hemden hebt dat je het één weg kunt geven? Over het besef dat eigenlijk al je bezit, tussen aanhalingstekens, eigenlijk alleen maar iets wat je tijdelijk in gebruik hebt is? Ik geef alleen maar het spanningsveld aan, hè, van een manier van denken wat zeg maar, de tijdgeest is en dan dingen die in de Bijbel staan. En daar, zegt Paulus, ga op zoek naar wat de wil van God is. Ga op zoek naar hoe je daar dan mee om moet gaan. En waai niet zomaar met alle winden mee. Een ander voorbeeld is voor het oorlog en geweld. We zien ontzettend veel onrecht in de wereld. We zien terrorisme. We zien van alles wat echt gewoon verkeerd is. En daarom zie je ook dat eigenlijk bijna alle politieke partijen, inclusief de christelijke partijen, zeggen we moeten meer investeren in defensie. Ik vind het ook wel weer zo'n spanningsveld. Ik begrijp dat goed en ik voel dat ook hier. En tegelijkertijd denk ik van, ja, en hoe verhoudt zich dat dan? Hoe verhoudt zich dat dan tot wat Jezus zegt over omgaan met geweld? Om daar juist niet mee bezig te zijn. In hoeverre kan een volgeling van Jezus voorstander zijn van een sterk leger? Ik zeg niet dat het niet kan. Ik leg alleen de vraag neer. Het is ook zo'n vraag waar je kunt zeggen van, waar ik nou zomaar mee? Natuurlijk moeten we ons kunnen verdedigen tegen al dat kwaad wat er is. En natuurlijk moeten we grenzen stellen aan die terroristen en aan kwade regimes. En trouwens, bij geweld kun je ook nog denken aan het genieten van geweld. Hè? Dat is, dan bedoel ik, al die computergames die er zijn en alle boeken en alle films enzovoort waarin we naar geweld kijken als vermaak. Kan dat als volgeling van Jezus? Of nog een derde voorbeeld. We hebben zo'n algemene tendens, zo'n algemene, ja, dat is ook de tijdgeest van je leeft maar één keer. Probeer er een beetje van te genieten. Probeer uit het leven te halen wat erin zit. Zoveel mogelijk presteren, zoveel mogelijk genieten, zoveel mogelijk beleven, zoveel mogelijk zien. Daar zie ik ook weer zo'n spanningsveld. Natuurlijk, ik kan me dat voorstellen. En ik bedoel, het sluit aan bij een gevoel wat we allemaal hebben. Ja toch? We willen allemaal veel. Maar in hoeverre past dat nou bij een leven vanuit de hoop op een nieuwe wereld? Of bij een leven dat de Bijbel aanraakt vanuit een geest van dienstbaarheid aan God en aan mensen? Valt dat te verenigen met zo'n mentaliteit van je leeft maar één keer en haal eruit wat erin zit? Ik hoop dat die voorbeelden een beetje duidelijk maken wat ik bedoel. En dat ik ook dus niet zeg van zo of zo moet het. Maar juist die uitdaging die Paulus meegeeft in Efeze. Die zegt, probeer er nou achter te komen, onderzoek het wat de wil van God is. Hij zegt het twee keer nadrukkelijk. Ga er nou op zoek en waai niet zomaar met iedere wind van de tijd mee. Ook op het gebied van seks bijvoorbeeld. Wat in onze tijd en cultuur zo waanzinnig grote rol speelt. Seks als genotmiddel, als industrie. Alle mogelijke manieren die je maar wilt en met alle mensen die je maar wilt. Seks om naar te kijken. Het is heel duidelijk dat daar een spanningsveld ligt met het Bijbelse beeld van seks die hoort binnen de geborgenheid van de relatie, de duurzame relatie van één man en vrouw. En hoe gaan wij daarmee om? In wat we doen, in hoe we spreken, in waar we naar kijken. Welke grenzen stellen we onszelf? Ik had er nog wel een aantal, ik ga ze niet allemaal af. Je kunt voor het hebben over het individualisme van onze tijd. Tegenover het gemeenschapsdenken wat je in de Bijbel vindt. Of de aandacht voor het uiterlijk van mode, fitness, cosmetica tot plastische chirurgie. Past dat bij Bijbelse levensstijl? Onze omgaan met natuur en milieu, de schepping. Past dat bij onze manier van consumeren, van reizen, vliegen, autorijden? Of een thema als vergeving, weer een hele andere. Hoe past dat bij een stijl waarin het steeds meer is van op mijn recht te staan? Het Amerikaanse van I sue you. Stel alleen maar die vragen. En nogmaals, de beste voorbeelden zijn eigenlijk degene die ik nou niet genoemd heb, omdat ze niet bij me opgekomen zijn. Omdat die voor mij ook zo vanzelfsprekend zijn, dat ik er niet eens over nadenk. Efeze leert ons dat het belangrijk is om te beseffen dat dit speelt. Hoe je enorm beïnvloed wordt door de wereld waar je in leeft, door de mensen waar je mee omgaat, door de dingen die je ziet en hoort. Dat je ongemerkt gevormd wordt door je omgeving. En dan de oproep van waai niet met alle winden mee, maar ga op zoek, ga bewust op zoek naar de wil van God en naar het kennen van Christus. Het staat in Efeze vers 5, vers 10, onderzoek wat de wil van God is. En dan in vers 17 nog een keer, daar staat, wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de wil van God is. En dat geeft al aan dat het niet altijd zomaar voor de hand ligt. De Bijbel is niet een spoorboekje met een hele checklist van dit wel en dat niet, dit wel en dat niet. Het is vaak zoeken. En soms is het ook dan een strijd. En daar gaat hoofdstuk 6 van Efeze over. Daar wil ik nog een stukje uit voorlezen. Efeze 6 vanaf vers 10, dacht ik dat ik het zou doen. Ja. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Daar heb je weer zo'n lijst van allemaal verschillende machten en invloeden. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als een gordel om uw heupen, de gerechtigheid als een harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Het gaat om een strijd, niet tegen mensen, maar een strijd tegen machten, invloeden, geesten, krachten, die ongemerkt ook ons denken zou kunnen beïnvloeden. En dan kun je die wapenrusting goed gebruiken. Het gaat om stand te houden, staat hier. Het gaat niet om die dingen uit te bannen uit de wereld, om de wereld schoon te vegen, maar het gaat erom om stand te houden, en zelf te blijven op de weg van God. En je hebt je misschien wel eens afgevraagd wat het betekent dat je strijdt tegen machten en vorsten en heersers en kwade geesten. Ik denk dat dit een van die aspecten erin is. Zijn we die tijdgeest, die geest van deze wereld, die beïnvloed wordt door allerlei macht die erachter zitten en die ons doordrenkt en ons kunnen afleiden van de weg van God. En wie hier staat, hebben we de waarheid die we in Christus hebben leren kennen als de gordel. Gerechtigheid en bereidvaardigheid staat er. Gerechtigheid als harnas en bereidvaardigheid als schoeisel, dat betekent een leven werkelijk in overeenstemming met die waarheid. En het geloof waarmee je al die pijlen die op je afgestuurd worden kunt doven. Pijlen van twijfel, pijlen van dwaas gevonden worden. Pijlen soms van vervolgd worden om je geloof. En dan de helm, dat is waar we vanmorgen al over hebben gezongen. De verlossing in Jezus Christus. En het woord van God, de Bijbel, die ons daarbij de weg wijst. En wat niet nogmaals zo'n checklist is, maar waarin we op zoek moeten naar wat de wil van God is. Ja. Het contrast zag je in het leven van Jezus. Hij leefde en wat hij zei, hoe hij gestorven is, dan zie je dat hij een totaal andere manier van denken heeft en andere waarden hanteert. En je ziet dat in die gelijkenis van Jezus, dat hij het heeft over die kostbare parel die een koopman vond in een akker en die alles verkocht wat hij had. En hij zegt, ja, wat ik heb is niet belangrijk meer, maar dat wil ik hebben. En je ziet het bij Paulus als hij zegt van, al die dingen waar ik me vroeger op liet voorstaan en die ik zo belangrijk vond en die mij positie gaven, ik schuif het aan de kant, want ik wil Christus dienen. Misschien ben je een beetje verrast door deze lijn in de brief van Paulus aan de Efeziërs, maar je moet hem maar eens rustig doorlezen. Op een gegeven moment was ik ook door verrast, toen ik weer opnieuw ging lezen, hoe ditzelfde thema als een soort laag door die hele brief zit, van voor tot achter. Van hoe je denken beïnvloed wordt door dingen die niet goed zijn. Hoe we daar tegen ons teweer moeten stellen door actief op zoek te gaan naar wat de wil van God is. En daar dan ook die strijd aan te gaan om die te realiseren in ons leven. Om niet met alle winden zomaar mee te waaien, maar dus inderdaad te zoeken en te durven een andere mening te hebben. En te realiseren dat je er werkelijk op aangevallen kunt worden, dat het je niet altijd makkelijk wordt gemaakt. En dat je het besef hebt van, ja, iets is niet normaal omdat iedereen het doet. En iets is niet normaal omdat iedereen het vindt. Wij moeten op zoek gaan naar de wil van God voor ons leven. Amen.